bla bla bla, bla bla bla.
Bla bla bla.
Even zoeken waar je staat.
Ja, maar kijk. Kijk zo. Dat is 1 en 2 en dat is 3 en 4.
Oh, zo. Oh ja.
dominee.
Kom op.
Ja, het vrij bekend nummer al.
Zo, misschien is dat dan beter. Dan hoef ik hem niet vast te houden.
Blijf even opstaan.
Ja, dat zie ik.
De Bijbel, één van de oudste en meest populaire boeken uit de geschiedenis. Maar is het alleen maar een boek? Of is het veel meer dan dat? Bij Wycliffe geloven we dat de Bijbel Gods woord is en dat Hij zich tot ons richt. En we geloven dat elk mens het recht heeft om dit te horen in een taal die hij werkelijk begrijpt. Maar er is een probleem. Niet iedereen heeft toegang tot Gods woord. Nog steeds wachten mensen uit zo'n 2000 taalgroepen op de Bijbel in hun eigen taal. Dat staat voor miljoenen mannen, vrouwen en kinderen die geen enkel woord uit de Bijbel hebben in een taal die ze duidelijk kunnen begrijpen. Wanneer mensen eindelijk de Bijbel ontvangen in hun eigen taal, veranderen levens vaak op een bijzondere manier. We hebben mensen gezien die bevrijd werden van een verslaving, verlost werden van een gewelddadige levensstijl en ontsnapt zijn aan duistere gedachten die hen gevangen hielden. Mannen en vrouwen ontvingen vergeving, relaties werden hersteld. En dat alles door de waarheid en wijsheid van Gods woord. Maar het meest belangrijke van de Bijbel, en waarom het vertalen hiervan zo belangrijk is, is dat het mensen naar Jezus Christus leidt en ze een relatie krijgen met God. Daarom bestaat Wycliffe. En daarom werken we op dit moment in meer dan 1500 taalgroepen om hen Gods woord te kunnen geven. En wat er ook gebeurt, we zullen niet stoppen totdat alle mensen de Bijbel hebben in hun eigen taal. De Bijbel. Eén van de oudste en meest populaire boeken uit de geschiedenis. Maar is het alleen maar een boek? Of is het veel meer dan dat? Bij Wycliffe geloven we dat de Bijbel Gods woord is. En dat hij zich tot ons richt. En we geloven dat elk mens het recht heeft om dit te horen in een taal die hij werkelijk begrijpt. Maar er is een probleem. Niet iedereen heeft toegang tot Gods woord. Nog steeds wachten mensen uit zo'n 2000 taalgroepen op de Bijbel in hun eigen taal. Dat staat voor miljoenen mannen, vrouwen en kinderen die geen enkel woord uit de Bijbel hebben in een taal die ze duidelijk kunnen begrijpen. Wanneer mensen eindelijk de Bijbel ontvangen in hun eigen taal, veranderen levens vaak op een bijzondere manier. We hebben mensen gezien die bevrijd werden van een verslaving, verlost werden van een gewelddadige levensstijl en ontsnapt zijn aan duistere gedachten die hen gevangen hielden. Mannen en vrouwen ontvingen vergeving, relaties werden hersteld. En dat alles door de waarheid en wijsheid van Gods woord. Maar het meest belangrijke van de Bijbel, en waarom het vertalen hiervan zo belangrijk is, is dat het de mensen naar Jezus Christus leidt en ze een relatie krijgen met God. Daarom bestaat Wycliffe. En daarom werken we op dit moment in meer dan 1500 taalgroepen om hen Gods woord te kunnen geven. En wat er ook gebeurt, we zullen niet stoppen totdat alle mensen de Bijbel hebben in hun eigen taal.
Goedemiddag, gemeente, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van der Heuvel hoopt voor te gaan. Ik heb verder geen mededelingen bij willen beginnen met het zingen van Weerklank 464, de versen 1 en 5. En namens de kerkraden mag ik u een gezegende dienst wensen.
Laten we stil worden voor God. Aan het begin van deze dienst belijden we met elkaar. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft, nooit loslaat wat zijn handen vol. God groet ons, genade zij u en vrede van God de Vader en door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In Exodus 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 10 bereidt God de geboorte van Mozes voor. Ik wil met u daar vanmiddag over nadenken. In het kader van de wereldgeschiedenis van toen, de Egyptische grootmacht. En naar aanleiding daarvan zingen we met elkaar Psalm 2, de versen 1 en 2.
Oh.
We gaan samen bidden om de opening van het woord van onze God en de leiding met zijn geest. Voor de broeders en zusters uit de Zuidhovenkerk geef ik nog aan dat er voorbeden gevraagd is door zuster Stam van de Koningsstraat, die gisteren onverwacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen in verband met darmproblemen. We gaan samen bidden. Heer onze Heer, u die van eeuwigheid tot eeuwigheid God bent. U blijft dezelfde in Jezus Christus, gisteren, vandaag en altijd. Onvergankelijk in uw trouw, terwijl wij vergankelijke mensen zijn. Uw schepping vergankelijk is en slijt als een kleed, maar geheel vernieuwd zal worden op de dag dat u, Heer Jezus, wederkomt en die nieuwe schepping een werkelijkheid zal zijn. Een nieuwe mensheid, vol van uw liefde, volmaakt en liefdevol leven met u en elkaar en in uw schepping. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Een wereld waarin we nu leven is een oude wereld waarin zo ongelooflijk veel gebeurt. We leggen deze verdeelde en verscheurde wereld aan u voor. Zend uw geest van verzoening in de verhoudingen van volkeren die tegenover elkaar staan. Leg uw zegen als een beschermende mantel om alle mensen die door oorlog ernstige wonden hebben opgelopen, die gevlucht zijn uit oorlogsgebieden, ontheemd zijn en als vreemdeling leven in een vreemd land. Zend uw geest van hoop in deze wereld, opdat haat verandert in liefde. Wij komen tot u om aan u op te dragen onze zuster Stam, die onverwacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wij bidden voor haar en wij bidden om uw zegen over de onderzoeken die plaatsvinden. Wij leggen haar leven in uw handen. Samen met onze broeder wilt u dichtbij hen zijn. Nu ze beiden op zo hoge leeftijd in deze situatie zit, Heer, wees bij hen. Wij bidden samen of u de schriften voor ons wil openen. Op een manier dat ons leven erdoor wordt aangeraakt en vervuld wordt met uw geest. De geest van wijsheid en van verstand. De geest van raad en kracht, de geest van kennis en eerbied voor u, opdat zo de schriften tot leven komen in ons midden, hier in de kerkzaal en thuis in de huiskamer. En wij de week in mogen gaan met een woord van u, en zo ook het leven weer aankunnen. En verder mogen gaan op de weg waarop u ons voortgaat. We dragen zo elkaar naar u toe. Van beide gemeenten. Dat we er ook van mogen genieten. Dat we rondom dat woord van u elkaar mogen vinden. Aan de voet van het kruis. Wij een klein onderdeel van die machtige wereldkerk van u, Heer Jezus. Aangeduid als het lichaam van u. Laat het mogen functioneren. Op een manier dat de eenheid zichtbaar wordt, wereldwijd. Dat het een gezond lichaam mag zijn, waarin de schriften mogen dienen als bron van leven. En waarin u zelf, Heer Jezus, de leiding in handen hebt. Hoor ons zo uit genade. Amen. Wij mogen onze gaven geven En tijdens het geven van onze gaven zingen we uit Psalm 107, de versen 4, 5 en 6. De lezing vanmiddag is uit Exodus. We beginnen te lezen bij vers 1 tot en met hoofdstuk 2, vers 10.
Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël die met Jacob naar Egypte waren gekomen. Ieder kwam er met zijn gezin. Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan, Naphtali, Gad en Aser. Alle zielen die van Jacob afstamden waren 70 zielen. Jozef was echter al in Egypte. Toen Jozef gestorven was en ook al zijn broers en heel die generatie, werden de Israëlieten vruchtbaar en breidden zij zich overvloedig uit. Ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat het land vol van hen werd. Toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan, die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen het volk: zie, het volk van de Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij. Kom, laten wij er verstandig tegen optreden, anders zal het talrijk worden en, mocht het zijn dat er een oorlog uitbreekt, dan zal het zich ook bij onze vijanden aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. En zij stelden daarom opzichters van herendiensten over het volk aan, om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. Het bouwde voor de farao voorraadsteden, Pithom en Raamses. Hoe meer zij het echter onderdrukten, hoe talrijker het werd en hoe meer het zich uitbreidde, zodat zij in angst verkeerden vanwege de Israëlieten. De Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich werken. Zij maakten het leven bitter voor hen door hen zwaar werk te laten verrichten met leem en bakstenen en door allerlei werk op het veld, al hun werk waarmee zij hen moesten dienen met harde hand. Bovendien zei de koning van Egypte tegen de vroedvrouwen van de Hebreeuwse vrouwen, van wie de naam van de een Sifra was en de naam van de ander Pua. Hij zei: als u de Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen helpt en u let op de stenen baarstoel, dan moet u, als het een zoon is, hem doden, maar als het een dochter is, mag zij blijven leven. De vroedvrouwen echter vreesden God en deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar lieten de jongetjes in leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen bij zich en zei tegen hen: waarom hebt u dit gedaan, dat u de jongetjes in leven laat? De vroedvrouwen zeiden tegen de farao: omdat de Hebreeuwse vrouwen niet zijn zoals de Egyptische vrouwen, want ze zijn sterk. Ze hebben al gebaard voordat er een vroedvrouw bij hen is aangekomen. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed en het volk werd talrijk en zeer machtig. En het gebeurde omdat de vroedvrouwen God vreesden, dat hij aan hen nakomelingen schonk. Toen gebood de farao heel zijn volk: al de zonen die geboren worden moet u in de Nijl werpen, maar al de dochters mag u in leven laten. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij mooi was, verborg zij hem 3 maanden. Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Zij legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden. Toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. Terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen, zag zij het mandje midden in het riet. Zij stuurde haar slavin om het te halen. Toen zij het opendeed, zag zij hem, het kind. En zie, het jongetje huilde. Zij kreeg medelijden met hem en zei: dit is een van de Hebreeuwse kinderen. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao: zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven? De dochter van de farao zei tegen haar: ga maar. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En de dochter van de farao zei tegen haar, neem dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ikzelf zal u uw loon geven. De vrouw nam het jongetje mee en gaf het de borst. En toen het jongetje groot geworden was, bracht zij hem bij de dochter van de farao en hij werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken.
Zo luidt het woord van onze God, zalig wie het hoort, bewaart en er ook uit leeft. Thema voor de preek is God die bereidt de geboorte van Mozes voor. Antwoord op de verkondiging is uit Psalm 99. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. God schrijft geschiedenis. Al vele eeuwen. En het is de geschiedenis van de vervulling van zijn belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. En daarom spreken we dan ook van heilsgeschiedenis. En vanmiddag gaan we zo'n 3300 jaar terug in de tijd. Exodus 1. God die sluit in Exodus 1 de familiegeschiedenis van Jacob af. We lezen dat in de eerste 7 versen. En God opent de geboortegeschiedenis van zijn volk Israël. De versen 8 tot en met 14. En dat heeft hij beloofd aan Jacob bij de Jabok. Jouw naam zal niet Jacob blijven, maar Israël. En God die schakelt 5 vrouwen in om de geboorte van Mozes voor te bereiden. Hoofdstuk 1 vers 15 tot hoofdstuk 2 vers 10. Sifra, Puha, Jochebed, Mirjam en de Egyptische prinses. En zo begint God aan de bevrijding van zijn volk uit het land Egypte. Ten tijde van de farao, Ramses II, koning over Egypte. En koning van een samenleving die gericht is op welvaart en stedenbouw over de rug van tot slaaf gemaakte medemensen. In vers 9 noemt hij ze zelf het volk van de kinderen van Israël. Zoals we weten, Jacob was met 70 mensen komen wonen in de Egyptische provincie Goshen. In de tijd dat zijn zoon Jozef daar onderkoning was. En Jacobs familie die breidt ongelooflijk uit. Het wordt een enorm volk tussen zo'n 1,5 à 2 miljoen mensen. En zo begint God met de geboortegeschiedenis van zijn volk Israël. En dat vormt steeds meer een bedreiging voor de koning van Egypte. Een nieuwe koning staat erbij, die Jozef niet gekend heeft. En hij kiest voor eigen volk eerst. En treft maatregelen om de natuurlijke groei van de Israëlieten te beperken. En niet een klein beetje, maar zeer drastisch. En hij doet dat uit overwegingen van veiligheid, lezen we in vers 10. Stel dat ze zich aansluiten bij vijanden van ons. En eerst maakt dan de farao het volk tot slaaf. En vervolgens legt hij hun zware dwangarbeid op. Door ze 2 steden te laten bouwen. Pithom en Raamses. En de naam Raamses hangt samen met de naam van de koning van Egypte. Hij is de zoon van de Egyptische god Ra. Maar de groei van het volk gaat onverminderd door. ondanks die onmenselijke behandeling door de slavendrijvers, ondanks het ondraaglijke leven dat de Israëlieten met elkaar hebben in die fase van hun leven, door allerlei vormen van mishandeling. En tenslotte geeft de farao van Egypte het bevel om alle Hebreeuwse jongetjes die vanaf die dag geboren worden, te doden. En zo stelt deze alleenheerser van het wereldrijk Egypte zich op. En dan zing je Psalm 2. God, die in de hemel zit, lacht. Lacht om de machtigen op aarde, die erop uit zijn alle macht in handen te krijgen ten koste van hun medemens. Alsof het om een geschiedenis van nu gaat. God spot met de groten der aarde die met hem spotten. En te midden daarvan zijn er twee moedige vrouwen. Egyptische vrouwen. Sifra en Puha. Die de morele grens die farao van hen vraagt niet overgaan. En zijn bevel niet uitvoeren. Als vroedvrouw. Zeg maar als geboortehelpster. Verloskundige. Ze helpen de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling en laten ook de jongetjes in leven. En hun motief is intrigerend. Ze hebben eerbied en ontzag voor de God van de Israëlieten. Sifra en Puha laten een grote morele moed zien. Die elke vorm van nationaliteit ver overtreft. Of je nu een Egyptenaar bent, een Israëliet, een Europeaan, een Amerikaan, een Chinees of een Rus. Farao vraagt van hen een misdaad tegen de menselijkheid. Maar ze weigeren. Want hun morele kompas is afgestemd op de God van Israël. En zo plegen zij een geoorloofde vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid. Tegen hun leider. Omdat ieder mens het gebod van God om niet te doden meer gehoorzaam moet zijn dan het bevel van een mens. Maar is het niet zo dat niemand over die morele grens heen mag? Toen niet. Nu niet. En als die farao die twee moedige vrouwen ter verantwoording roept, dan getuigen zij van de lichamelijke kracht van de Hebreeuwse vrouwen. En God zegent hen, staat er dan. Hij schenkt hen ook een eigen gezin. Nakomelingen. Vers 21. Nou, broeders en zussen, zo openbaart God zijn eerste stap op de weg naar de geboorte van Mozes. Zo schrijft hij heilsgeschiedenis. Geschiedenis van bevrijding van zijn volk Israël. In die oude tijden. En dan zie je dat God die geschiedenis verweeft met de wereldgeschiedenis van toen, waarin Egypte een wereldmacht is. Zo grijpt God in. Ook al zien we hem in dit eerste hoofdstuk op geen enkele manier concreet aan het werk. Want dat lees je eigenlijk pas in hoofdstuk 2, vers 23. En daar lezen we Het gebeurde vele dagen daarna. Toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun geroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en hij ontfermde zich over hen. Hij trok hen Lot zich aan. Door allereerst twee wijze vrouwen in te schakelen. Schitterend. Om dat eens even op je af te laten komen. God wordt de bevrijder van zijn oud-testamentische volk onder leiding van Mozes, wiens geboorte hij aan het voorbereiden is. En hij zal zijn macht niet alleen aan de farao laten zien, maar staat er in hoofdstuk 9, vers 16, zijn naam zal bekend worden op heel de aarde door deze daad van bevrijding van zijn volk. Op heel de aarde, van toen, van nu. Omdat God zijn bevrijdingsgeschiedenis verweeft met de wereldgeschiedenis. En het voor ons is opgeschreven, zodat wij het ontdekken. Want zijn naam, dat is God zelf. Zoals hij zich geopenbaard heeft in Jezus Christus. En de hemelse Vader heeft aan zijn Zoon alle macht in handen gegeven, in hemel en op aarde, in heel deze schepping, over heel deze wereldgeschiedenis. En Jezus Christus schrijft heilsgeschiedenis met zijn leven, zijn kruisdood, zijn opstanding. En hij doet dat voor Gods nieuwtestamentische volk uit Joden en niet-Joden, heidenen, zeg maar wij. Jezus is een koninklijke bevrijder van Gods nieuwe volk. Al vele eeuwen. Bevrijden uit de ballingschap en de slavernij van een wereld waar wij deel van uitmaken. Ja, nog een stap dieper. Uit de ballingschap en slavernij van de zonde. En hij biedt hoop op Gods nieuwe wereld die komt. Het koninkrijk van God in volle glorie. O zeker, dat is nu vandaag niet zomaar te zien. Maar Jezus heeft dat ook zelf al gezegd. Het is als het gist in het deeg. Je ziet het niet, maar het werkt. Met de komst van Jezus in deze wereld is het koninkrijk van God op aarde gekomen. En het weeft zich door de wereldgeschiedenis heen. Maar broeders en zussen, wij leven in een wereld waarin machthebbers misdaden tegen de menselijkheid plegen en laten gebeuren. En dat gebeurt zelfs op grote schaal. In oorlogssituaties. Door honger. Door geweld. Maar weet u, geen machthebber, welke naam hij ook heeft, komt daarmee weg. Niemand kan ongestraft zijn medemens ontmenselijken of doden. Daar hebben wij internationale gerechtshoven voor. Gelukkig. Maar verder boven staat God, die met hen spot. Spotten met zijn macht. En hen ter verantwoording zal roepen. En dat oordeel ligt in de hand van zijn Zoon. Ik vind dat een bemoediging. Voor de kerk van Jezus Christus, voor ons als christenen, die Jezus willen volgen. Jezus is de redder. Jezus is de rechter. Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. En te vergelden wat wij mensen hebben gedaan. Het zij goed, het zij kwaad, zegt de apostel Paulus. Farao is een man die niet voor één gat te vangen is. Als deze vrouwen niet doen wat hij wil, schakelt hij door naar een andere tactiek. Hij schakelt zijn hele volk in om zijn doel te bereiken. Alle Egyptenaren krijgen het recht om elk Egyptisch jongetje dat geboren wordt in de Nijl te gooien. Vers 22. En dan moet u weten, de Nijl, dat is de levensbron voor de Egyptenaren. En die wordt de doodsrivier voor Israël. Maar wat doet de farao eigenlijk? Hij maakt zijn volk mede verantwoordelijk en medeplichtig. En sleurt zo zijn volk mee in de diepste ellende, als later in elk Egyptisch gezin de oudste jongen sterft. Dat plan van farao is een verschrikkelijke realiteit. De keuze om een volk te elimineren. De keuze dat het volk Israël niet mag bestaan. Een werkelijkheid. Ook nu nog in deze wereld. In het Midden-Oosten. Een werkelijkheid die in Wereldoorlog 2 in de Shoah zichtbaar werd. Maar elke vorm van racisme en antisemitisme tegen Joodse medemensen in deze wereld. Ook in ons eigen land. Misschien hebt u het ook wel gelezen. Joodse studenten die aan onze universiteiten ermee te maken krijgen. Racistische uitingen. Maar laten we het eens even verbreden. Verbreden naar de realiteit dat een mens in deze wereld geen recht heeft op een beschermd leven. Op grond van zijn ras, zijn afkomst, zijn vrouw zijn, zijn huidskleur, zijn geaardheid. Dan lijden miljoenen mensen op dit moment in deze wereld aan het leven. En ook dat zien we in ons land. Vindt u het niet hoog tijd worden dat de kerken een tegenstem laten horen? Moeten we als christen, ook heel persoonlijk, niet iets van een wake-up krijgen? We mogen daar toch niet aan gewend raken. En dan zie je iets heel bijzonders. In alle ellende waarin het volk Israël verkeert in Egypte, durven een man en een vrouw uit de stam van Levi uitbreiding van hun gezin aan. Terwijl ze al 2 kinderen hebben. Het is een daad van geloof. Ze zijn niet bang voor de farao. Ze leven met de God van hun voorouders, Abraham, Isaac, Jacob. Zo staat het in Hebreeën 11. De vrouw raakt zwanger, baart een jongetje. En elke kwaadwillige Egyptenaar mag dat manneke in de Nijl gooien. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar je proeft de spanning in zo'n hoofdstuk. Vindt u het niet opmerkelijk dat de naam van zijn ouders hier niet genoemd wordt? U moet doorbladeren naar hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 en naar hoofdstuk 15. Om erachter te komen wie zijn ouders zijn. Amram. Hij trouwt met Jochebed, zijn tante, staat er in hoofdstuk 6, vers 20. Mirjam en Aaron zijn al geboren. Aaron is 3 jaar ouder dan zijn broer. En Mirjam zal een paar jaar ouder zijn. Maar nog een jong meisje. En wat dacht u? Amram en Jochebed zullen hun zoon bij zijn besnijdenis op de 8e dag zijn Joodse naam hebben gegeven. Denkt u maar aan de geboorte van Johannes. Zacharias zegt, op de 8e dag, Johannes zal hij heten. Maar de naam, de Joodse naam van dit jongetje speelt op geen enkele manier een rol in zijn leven. Wordt niet eens genoemd. En valt het u niet op dat ook de plek en de positie van zijn vader naar de achtergrond verdwijnt? Als u leest in hoofdstuk 2, dan ziet u dat Jochebed het heft in handen neemt. Kijkt u maar in vers 2. Toen zij zag dat hij mooi was. En letterlijk staat er dan dat hij goed was. En dat is het woord dat als een refrein door Genesis 1 loopt. En God zag dat het goed was. En als God ziet dat het goed is, dan beantwoordt het aan zijn bestemming. Jochebed ziet iets goeds in haar zoon. Ze heeft geloofsvisie voor haar kind. Ze toont haar geloof en haar moed om hem 3 maanden te verbergen. Wat een opgave zal dat geweest zijn. Maar ze leeft bij de belofte dat God hun lot zich zal aantrekken. En daarom zullen alle maatregelen van Farao op niets uitlopen. Want wie de strijd aangaat met Gods belofte, verliest altijd. Ook al heeft de farao geen idee wie de God van Israël is, die zijn volk uit zijn land zal willen bevrijden. We zien iets moois. God schakelt de 2 Egyptische vrouwen, Sifra en Puha, in. En een stap verder, God schakelt dat Joodse gezin in, met name Jochebed en Mirjam. Moeder Mirjam maakt een mandje, staat er hier. Maar letterlijk staat er, moeder Mirjam die maakt een arkje. Want het woord wat hier gebruikt wordt, wordt in Genesis gebruikt voor de ark die Noach moet maken. Jochebed maakt een arkje van papyrus. Bestrijkt het, legt haar zoon erin, zet de man tussen het riet en zet dochter Mirjam op de uitkijk. Wat er gaat gebeuren. En zo schakelt God deze 2 vrouwen ook in. Niet de vader. Deze 2 vrouwen. En dan zie je iets heel wonderlijks gebeuren. Dan verschijnt de 5e vrouw op het toneel, aan de oever van de Nijl. Ze wil zich wassen en ziet het mandje. God schakelt haar in tot behoud van het leven van deze jongen. Omdat God hem wil inschakelen bij de bevrijding van zijn volk. En dan zie je opnieuw een Egyptische vrouw die zich verzet tegen het bevel. Maar nu van haar vader. Dat wil nogal wat zeggen in die tijd. Maar zij is tegelijk dan het lichtpuntje in de gitzwarte duisternis van de gezinnen in Israël. Een teken van hoop voor een volk in diepe ballingschap en ellende. En Mirjam komt haar broertje te hulp, maar ook de prinses. En ze stelt een plan voor dat zo eenvoudig is, net zo eenvoudig is als briljant. Ze zegt, ik ken een Hebreeuwse voedster voor dit kind. Met in haar achterhoofd. Mijn moeder. Die kan uw jongetje voeden. En ze mag haar moeder gaan halen. Er staat niks bij wat dat voor Jochebed betekend heeft. Maar de moeders onder ons, die zullen dat kunnen voorstellen. Je krijgt je kind weer in je armen. Om het te voeden. En om het op te mogen voeden een paar jaar. In en voor de God van Israël. Van wie ze al haar hoop verwacht. En de prachtige humor van de schrift. Ze krijgt er nog geld voor ook. Zo zorgt God. Maar er komt een dag dat Jochebed haar jongen moet brengen. Als hij zo'n 3, 4 jaar oud is. En haar zoon wordt geadopteerd door de prinses. En zij geeft hem de naam. Waarmee hij levenslang verder zal gaan. Mozes. En de vertaling staat erbij. Ik heb hem uit het water getrokken. Letterlijk staat er de uit het water getrokkene. Het is een passieve vorm, noemen we dat. En eigenlijk zie je daar achter de schermen van wat hier gebeurt bij de Nijl. Die machtige hand van God. Die geschiedenis schrijft. Heilsgeschiedenis. Mozes wordt gered. Om eens anderen te redden. Zo grijpt God in als bevrijder. Als redder van zijn volk. Met de geboorte van een klein, uiterst kwetsbaar manneke. Mozes. Wiens naam betekent zoon van de prinses. Middelaar van het oude verbond. En dan zie je ineens iets oplichten. Even later. Grijpt God in. In de wereldgeschiedenis van keizer Augustus. De grote man van de Romeinse wereldmacht. Met het oog op de redding van zijn volk. Er wordt een klein, uiterst kwetsbaar kind geboren. Jezus, middelaar van het nieuwe verbond. Hij zal Gods volk redden. Hij zal de wereld met God verzoenen. Hij zal zijn volk redden van hun zonden. Hij zal daar zijn leven voor geven. Hij zal de dood overwinnen. Hij zal opstaan. Hij leeft. Hij is koning. En hij zit aan de rechterhand van zijn hemelse vader. En weeft zijn geschiedenis door de wereldgeschiedenis van nu. Magistraal. Fascinerend. Omdat eens werkelijkheid wordt. Wat God beloofd heeft. Aan zijn oude apostel Johannes. Op dat eiland Patmos. Die onder een bijzondere inwerking van de Heilige Geest iets ziet. Wat je met het blote oog niet ziet. Iets hoort. Wat je zomaar niet hoort. Waar de oren van je hart voor open moeten gaan. Zie. Ik maak alle dingen nieuw. Amen. Laten we samen danken en bidden. Grote God, machtige Vader in onze Heer Jezus Christus. Heilige God, u bent alle eer en lof en dank en aanbidding waard, meer dan waard. Want u bent koning, u regeert. U houdt de volkeren in uw hand. U belacht de machthebbers die uit zijn op hun macht. En wij danken u dat u, Heer Jezus, niet alleen de rechter bent die komt om te oordelen, maar ook de redder bent die uw hand naar ons uitsteekt. Wat een bemoediging. Leven in een wereld als deze, in het stille vertrouwen dat de wereld van u, Heer God, die nieuwe wereld komt. En dat we vanuit die toekomst in het hier en nu ons leven mogen leven onder dat toeziend oog van u, de koning. En dat u met ons meegaat, de week in, ons uw zegen meegeeft. En dat we onder uw zegenende handen, Heer Jezus, ons werk weer ter hand mogen nemen, de dingen mogen gaan doen in ons huishouden, op ons werk, voor de kerk, in de samenleving, de taken die er liggen te wachten, onder die zegenende handen van u, opdat we ook weer voor anderen tot zegen mogen zijn. En tot een bemoediging. Als wij ook in deze komende week de berichten weer lezen wat er in de wereld gebeurt. De journaals volgen. Alles wat er aan onrecht en geweld gebeurt, geven in uw handen. Want u hebt het gezegd. Zie, ik maak eens alle dingen nieuw. In dat vertrouwen bidden we samen het gebed dat u, Heer Jezus, ons hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Vanuit deze zondag mogen we de week ingaan. En we zingen biddend rondom het belijden van ons geloof. Heer, wijs mij uw weg. De versen 1 en 2. Dan belijden we ons geloof. En daarna de versen 3 en 4.
Thank you.
Samen belijden wij ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de
Almachtige, schepper van de hemel en aarde. En in Jezus Christus, de enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft voor de Godse Sinaas, die ze kruisen, ze gordelen en begraven, niet de hele dag in de tijd van de dood, op de derde dag opgestaan van de dood, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal voor de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap en de Heilige, vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven.
Ontvang de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.